Slim beleggen begint bij BNR. Met elke werkdag in de ochtend de beursnerd en 's avonds BNR Beurs. En voor de virtuele belegger is er elke dinsdag de Cryptocast. Dus voor een goed belegde boterham luister je de podcast van BNR. Blijf scherp. Blijf
scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is maandag, dag 250 van de invasie. Arjan, de situatie op de grond.
Ja, we moeten misschien even beginnen wat er dit weekend dan is gebeurd. Hè? Want daar staan nu wat verslagen van in de kranten en op andere websites. Er zijn dus het vlaggenschip, de Makarov van de Russen, is dus gisteren en plus twee andere schepen in de haven van Sebastopol beschadigd geraakt. Hoeveel weten we niet. En dat is gebeurd met op afstand bestuurde bootjes die er een beetje uitzien als torpedo's. Mm-hmm. En die zijn onbemand. En het blijkt dus dat de Oekraïners bijzonder goed daarin zijn. De Russen beschuldigen dat de Britten daar iets mee van doende hebben, maar die ontkennen van alle toonaarden.
De Oekraïne zelf trouwens ook, Arjan.
En Oekraïne zelf natuurlijk ook. Maar het geeft dus maar weer wel aan de Russen zijn niet veilig op de Krim.
Er is zelfs spectaculair beeld van, hè? Van zo'n bootje dat je ziet varen en een helikopter die erop probeert te schieten.
Ja, het is toch gek. Ik bedoel, Zelensky kan dit allemaal wel ontkennen, maar dat doet hij natuurlijk ook om politieke redenen. Maar de kans dat Oekraïne hierachter zit, die is echt heel groot, hoor. Zeg maar, alle analisten en ook echt de serieuze analisten van Understanding War en zo en New York Times en dat soort bladen, die gaan er ook allemaal van uit. En het probleem is natuurlijk dat die leveringen van die onderwaterdrones of die zeedrones zoals ze worden genoemd, dat is een nogal schimmige affaire en ook gedeeltelijk geheim. Dus de Amerikanen die willen er eigenlijk ook niks mee te maken hebben en de Britten ook niet. En iedereen die zit er natuurlijk fors te ontkennen omdat hier systemen zijn gebruikt waarvan iedereen eigenlijk zou willen dat ze niet geleverd zouden hoeven worden.
Huh. Ja. Nou, als reactie krijg je dus vandaag of Rusland eigenlijk gisteren al hebben ze die graandeal opgeschort. Mm. Daar gaan we het zo over hebben. Even wat er vandaag gebeurde. Dat schijnt elke maandag te gebeuren, las ik. Er zijn dus overal weer missile aanvallen gedaan. Hè? Dus raketten vanuit Russische vliegtuigen in het noorden van de Kaspische Zee. Met de TU-90 en de T-60. In Kiev, in de Zaporizhia-regio, in de Kharkiv-regio, in Mykolaiv, in Lviv, in Zhytomyr, in Kyivorod en Chernivtsi. Dus echt wel 10 steden. Hè? Hmm. En dan lees je al die stukken en dan zeggen de Oekraïners dat ze heel snel dat allemaal weer kunnen repareren. Ik weet niet of dat echt waar is, hoor.
Ja, volgens mij is dat niet zo.
Ik zag een Oekraïns energiebedrijf dat zei dat ze door de reserveonderdelen heen raakten.
Ja, dat bedoel ik maar. Ja, dat kan natuurlijk gewoon niet. Op een gegeven moment raak je er doorheen. Dat zie je ook aan de watervoorziening. Als drinkwater echt goed kapot is gemaakt, dan duurt het toch gewoon een tijdje voordat het weer op orde is.
80% van Kiev zou dus zonder water. En je ziet dus mensen die gaan naar de oude bronnen in de stad. Gelukkig kan dat nog.
Ja, maar het mogen toch nog wel even gezegd worden dat dit gewoon oorlogsmisdaden zijn, jongens. Niet oké wat hier gebeurt.
Zelfs in een oorlog mag dit niet.
Nee, want dit is namelijk, burgers zijn geen combattanten. Dus die moeten er buiten worden gehouden. En dan kun je altijd wel zeggen, dit is ook om het Oekraïense leger te treffen. Gedeeltelijk zal het ook wel zo zijn. Want die hebben ook elektriciteit en water nodig. Maar dit is zo nadrukkelijk gericht op de burgerbevolking, dat je daarmee gewoon de grens van de oorlogsmisdaden overschrijdt.
En eigenlijk waar Rusland mee bezig is, die hoopt dus daarmee nieuwe vluchtelingenstromen op gang te krijgen.
Onder andere, maar ook natuurlijk de wil om te vechten en om dat verzet overeind te houden. Die moet natuurlijk ook gebroken worden. Hè? We zien dus nu feitelijk dat alles van Rusland erop is gericht om het gebied te houden dat ze hebben. En dat lukt tot nu toe redelijk aardig. Maar tegelijkertijd in de richting van Oekraïne een uitputtingsslag te organiseren. Ook dat ook te doen in de richting van het Westen. Ja. Waardoor de animo om verder te vechten gewoon verdwijnt. Nou, ik denk dat dat niet zo'n hele kansrijke strategie is voor zover we het nu kunnen bekijken. Maar ze doen het wel.
En dat leidt tot ontzettend veel ellende in de komende winter. Mm-hmm. En nu eigenlijk al. Ja.
Ja.
Dan moeten we naar de graandeal. Daar wil je wat over zeggen, ja. Rob.
Nou ja, goed. Kijk, het is natuurlijk zeer opmerkelijk wat daar gebeurd is. En tegelijkertijd ook weer niet opmerkelijk. Want we weten dat Rusland al een hele tijd zat te mekkeren over die graandeal. Van ja, we worden er helemaal niet veel beter worden en, van. En wij kunnen feitelijk ook onze eigen spullen, ons eigen graan, ons eigen kunstmest kunnen wij niet goed verschepen. Want het Westen wil er niet aan meewerken. Ook al heeft de Europese Unie en de Verenigde Staten gezegd, je kunt dat rustig doen. Scheepvaartmaatschappijen, die zullen dan niet onder het sanctiebeleid te vallen. Verzekeraars, die zullen dat ook niet. Maar een hele hoop, en dat klopt wel, ik heb die mensen ook gesproken, van die verzekeraars, die zeggen, ja, dat kan allemaal wel zo zijn, maar we doen het gewoon niet, want we willen helemaal niks meer met Rusland te maken hebben. We trekken ons terug uit Rusland. Ja. Dus je ziet nu dat iets wat mag van de Europese Unie en de Verenigde Staten, eigenlijk door het particuliere initiatief wordt opgehouden. Dus in die zin hebben de Russen natuurlijk een punt dat het hun ook schaadt. Maar ja, dan moet je geen oorlog beginnen, zou ik dan zeggen. Het interessante is ook dat ze zeggen, we hebben de deal niet beëindigd, maar we hebben hem opgeschort. En dus dat betekent dat hij elk moment weer kan worden ingesteld. Maar ja, tegelijkertijd loopt hij op 19 november af. Ja. Hoe succesvol is die deal nu eigenlijk? Nou, die is behoorlijk succesvol. En we weten dat er 790 scheepbewegingen zijn geweest, dus van inkomende en uitgaande schepen, om het maar zo te zeggen. Er is 9 miljoen ton graan, et cetera, verscheept. Overigens ging het niet alleen maar om graan, maar ook bijvoorbeeld om mais. En het navante hiervan is dat dat vooral naar Europese havens ging en dat gebruikt werd voor diervoeder.
Ja, ja, ja.
Dus het is helemaal niet zo dat graan, wat continu werd gezegd, en al dat mais, dat het allemaal in arme landen terecht kwam in Afrika. Waarom die in de puree zaten, was meer omdat door deze oorlog en de verstoring van de bevoorradingsketens de prijzen omhoog gingen. En daardoor konden ze gewoon feitelijk hun eigen graan niet meer betalen in landen als Somalië, die echt op punt om te vallen valt hierdoor. Maar het is dus niet zo dat men niet de beschikking had over voldoende graan, want er was voldoende graan in de wereld. Hè? Dat is het hele punt. Wat je dus ook leest vaak in de kranten, wat je ook vaak in de media hoort, dat klopt dus niet helemaal, dat door die graandeal in één klap een enorme stroom graan op gang zou komen naar arme gebieden in de wereld, met name Noord-Afrika. Dat is dus gewoon niet zo. Dat is voor een zeer groot percentage is het allemaal terechtgekomen in Europese havens, waaronder die van Nederland.
Ja, het is met name naar diervoeder gegaan. Dat was Nieuwsuur, ja. Besteden er ook aandacht. Hè?
Oh, kijk, dat heb ik niet gezien. Ja.
En Turkije heeft ook zichzelf heel goed bedeeld.
Ja, ja, natuurlijk. Ja, dus het gaat in Arendt-Jan om mais, zonnebloemolie, tarwe en koolzaad. Ja. Dat is vooral geëxporteerd.
En Afrika heeft maar 2% of zo.
Ja, dat is bijna niks. Dat is verwaarloosbaar. Ja. Ja. Maar goed, het probleem zit hem dus in verstoring van de markt. En die graanprijzen die worden eigenlijk in een soort beurssysteem, nou, net zoals laten we zeggen de beurs in Amsterdam, worden die tot stand gebracht. En als het oorlog is, internationale conflict in algemene zin, dan gaat die prijs omhoog. Ja, dan kunnen mensen niet meer betalen. En dat was ook precies de reden waarom in 2010-11 die Arabische opstanden zijn ontstaan. Want die zijn ook ontstaan in belangrijke mate omdat de vraag vanuit China zo enorm hoog werd, waardoor die prijzen pan uitrezen.
Ja. Even concreet op de grond. Hè. Er waren dus 12 grote schepen die waren gewoon aan het rondvaren.
Ja.
Ik heb nu begrepen, als ik het goed weergeef, hoor, want het is allemaal ingewikkeld, dat die 12 schepen zijn vandaag gevuld.
Ja.
De Turkije en de Oekraïne zijn zelf maar gaan inspecteren en hebben gewoon gezegd, en de VN ook. En ze hebben dus gewoon Rusland eigenlijk geschoffeerd.
Ja, dat is, weet je, jongens, dat is echt het meest interessante wat er op dit ogenblik aan de gang is. Je zou kunnen zeggen van we steken VN, Turkije, Oekraïne gewoon een middelvinger op naar Poetin. En we houden die graantransporten gewoon op gang. En dat is precies wat er op dit ogenblik gebeurt. Maar wat gaat, ik ben ook heel benieuwd naar jullie inschatting. Wat gaat er dan gebeuren? Wat zou Rusland dan doen? Gaat hij die schepen naar de grond inboren? Houdt hij ze tegen? Zeg het maar. Ja, dat zijn natuurlijk schepen. Ik weet niet onder welke vlag die schepen varen.
Ik denk dat hij dat niet gaat doen, want hij is dus...
Nee, ik denk het ook niet.
Hij moet namelijk die Afrikaanse vrienden... Dat staat toch wel een beetje lullig in Afrika als Rusland zelf die schepen torpedeert, hè? Want Poetins verhaal daar was natuurlijk altijd van... Ja, dat komt door de anderen dat gaat niet bij jullie komt. Ja. Ik wil het heel graag komen brengen. Ja. Ik denk dat hij dat niet gaat doen.
Nee, ik denk het ook niet. Dus nee. Het zou natuurlijk een ontzettend aardige testcase zijn... om te zeggen van... we hebben helemaal geen graandeel nodig. We doen het gewoon zelf.
Ja.
En Rusland, bekijk het maar. En we gaan ervan uit dat jullie die schepen niet beschieten. En we houden gewoon die graanleveranties op peil. Ja, ik ben heel benieuwd hoor, wat er dan gaat gebeuren. Ik denk dat je gelijk hebt daar, Jan. Dat die Russen gewoon niet in actie gaan kopen.
En dat betekent dan, jongens, dat telt wel op, hè, aan Poetins zijde.
Ja.
De Krim was natuurlijk allemaal zeer pijnlijk wat daar gebeurd is. Hè. En daar heeft daar geen antwoord op, behalve dan dus met die missiles in. Maar dat deed hij toch al. Hè.
Ja.
Nou, als die graanexport gewoon nu doorgaat, dan heeft hij daar dus ook zijn machtspositie verloren. Er staat ook een stukje nu van de Institute for the Study of War. Hè, dat ze alleen denken dat hij... Een kernwapen zou inzetten als er dus een totale doorbraak zou zijn. En Oekraïne gaat tientallen kilometers nemen.
Nou, dat is precies ook wat wij voorspeld hebben. Dus dat komt aardig overeen met onze eigen analyse. Dus ik denk dat dat wel klopt hoor. Ze gaan echt geen kernwapen inzetten als Oekraïne 100 meter of 200 meter of 2 kilometer terreinwinst boekt. Dat is natuurlijk niet zo. Maar op het moment dat Gerson gaat vallen... Nou, dan zou dat er wel eens nabij kunnen zijn. Weten we natuurlijk niet, maar dat zou wel een redelijke reden zijn om dat te gaan doen.
En ook die aanval op die 3 Russische schepen op de Krim. We weten nog steeds niet hoe ernstig die beschadiging is. Dat weten we gewoon niet. Hè? Nee. Ze zeggen dat het allemaal wel meevalt, dat zeggen ze vaker. Maar het lijkt wel, het zijn steeds weer speldenprikken, zou je kunnen zeggen.
Er gebeurt wel veel daar op de Krim, hè? Alles bij elkaar.
Nou ja, kijk, we hebben het al eens keerder besproken dat er een stuk was van, volgens mij was dat de Oekraïense hoogste militair, de commandant de strijdkrachten zouden wij hem noemen, of de chef defensie staf, het is maar net hoe je hem zou willen noemen. En die heeft toen ook uiteengezet dat de Krim het center of gravity is, het zwaartepunt is, waar de strijd zich op concentreert. En in het militaire jargon, als je het zwaartepunt weet te vernietigen, dan breng je de strijd op zich een enorme klap toe. Het is het meest strategische doel dat je kunt raken. En gezegd moet worden, daar hoort natuurlijk gewoon de Krim bij. Daar liggen wapens opgeslagen, er zijn kazernes, daar ligt de Zwarte Zeevloot, munitievoorraden. Kortom, als je dat weet te vernietigen, dan flikkert de hele zaak op een gegeven moment in elkaar.
Ja. En dan nog bericht van de Gerson-regio. Mm-hmm. Er zijn allemaal filmpjes over jongens die met de meest verschrikkelijke ouderwetse wapens moeten vechten.
Ja.
Dat wordt ook bevestigd door de Britten. Dat is trouwens wel een schande hoor.
Ja.
En er vluchten Oekraïners uit de Gerson-regio. Er wordt verschrikkelijk allemaal rakettentoestanden. En die vluchten dus naar Oekraïnse zijde.
Mm-hmm.
En,
goed, dat is natuurlijk wel waar we het eerder over hebben gehad. Kijk, het leegmaken van de stad Gerson, waar de Russen zo op hameren. Ja, weet je, de Oekraïners die vluchten natuurlijk niet naar Rusland.
Ja.
Dus op het moment dat de Russen allemaal uit de stad zijn, dan is eigenlijk iedereen die in de stad verblijft een tegenstander en een legitiem doelwit, althans in de ogen van Rusland.
Ja, ook berichten die mensen over dat de nieuwe Russen die zijn aangekomen heel agressief opereren. Mm-hmm. Ik begin zo langzamerhand te geloven, als je daar dan als reservist naartoe gaat en je krijgt zo slecht materieel, dan heb je wel nog een extra reden om je heel erg te misdragen in dat gebied. Hè?
Ja, maar dat maakt ook niet uit. Hoe meer je misdraagt, hoe beter het is voor Rusland. Kijk, ze houden zich toch niet aan het oorlogsrecht. Dus hang dan maar gewoon de beest uit, want dat jaagt ook schrik aan. En zo moet je denk ik nu op dit ogenblik er ook tegenaan kijken. Maar wat ik het meest verschrikkelijke vind, is dat die jongens die naartoe worden gestuurd gewoon kanonnenvlees zijn. Meer is het niet. Ja, ze zijn niet goed geoefend, het is precies wat je zegt. Ze zijn niet goed uitgerust. Ze zijn eigenlijk alleen maar bedoeld om de tijd te overbruggen totdat goed getrainde units kunnen worden ingevlogen. Dat kan pas over een half jaar gebeuren. En de reden is dat de lichtingen die in november worden opgeroepen, dat zullen reguliere lichtingen zijn die je daarvoor kunt gebruiken. En dus wat er nu gebeurt met die gedeeltelijke mobilisatie, is dat ze gewoon eigenlijk bezig zijn om, hoe moet je het eigenlijk zeggen, om gewoon even de boel op te houden en ervoor te zorgen dat de tijd gewonnen wordt. Dus je wordt gewoon echt, als je naartoe toe wordt gestuurd, word je gewoon echt opgegeven. Dat maakt gewoon niet meer uit. En het is ook niet eigenlijk, als ik het zo bekijk, de bedoeling dat je ook levend terugkomt.
Hmm. Maar als dat allemaal zo erg is, en zo erg is het, hè, ja, dan zou ik dus gaan deserteren. Ik
weet dat gebeurt dus ook. Maar tegelijkertijd deserteren met een pistool in de rug is ook wat lastig. Maar ik ben er echt van overtuigd dat hier natuurlijk rekening mee wordt gehouden. En dat de mensen de keuze wordt gesteld voor doodgeschoten worden door de vijand. Met misschien nog een kleine kans dat je niet dood wordt geschoten. En als je deserteert, word je sowieso doodgeschoten. Dat is ook wel iets wat we uit de oorlogsgeschiedenis kennen, hoor.
Ja. In de Eerste Wereldoorlog waren er dus opmerkelijk weinig deserties. Omdat
exact.
Je dus werd doodgeschoten. Maar ook exact. Omdat ze, ook omdat mannen, ja, dan komt dat vreselijke zinnetje. Weet je, dat boek van The Pity of War van Neil Ferguson. Hè? Mannen hebben ook plezier aan oorlogvoering. En dat speelt hier ook een rol. Nou, er staat een prachtig stuk in de New York Times over how Russia pays for the war. Hè? En dan zie je dus de percentages van extra verkopen. En je ziet dus dat Brazilië heeft 106% meer gekocht energie van Rusland. En je ziet ook China 64% plus. Turkije 198%. Hè? Japan 13%. En dan zie je dus in Nederland 32% meer. Maar dat heeft dus denk ik te maken met dat wij dieselopslag hebben. Hè? En dat ook, wij zijn natuurlijk een punt waarbij de energie verder ook wordt verdeeld over heel Europa.
Ja, maar hoor eens even. Veel van die maatregelen rond bijvoorbeeld olie, die zijn nog niet van kracht, hè?
Nee.
Dat moet nog gebeuren.
Dus dit is waarschijnlijk gewoon de gestegen gasprijs dan, toch?
Dat zou heel goed kunnen. Een gestegen olieprijs. Ja.
Maar je ziet dus wel Amerika min 35, Zweden min 76% en Engeland min 79%. Huh? Duitsland min 3%.
Het kan dus wel.
Het kan dus wel, ja. Mm-hmm. Ja. Maar Rob het gelijk, hè. In januari komt die eerste geraffineerde, geloof ik, en dan of crude. En dan, december. En dan januari de andere.
Mm. Ja.
En dat zal overigens nog een grote impact hebben op de benzineprijs, lijkt mij.
Ja, dat hangt er vanaf hoe we ons voorzien hebben van alternatieven.
Ja. Was trouwens nog een ander interessant Nederlands getint nieuwtje, dat Rusland heeft de Nederlandse ambassadeur op het matje geroepen, omdat de Britse geheime dienst in Den Haag een Russische diplomatiek militair medewerker zou hebben willen ronselen. En dat hadden wij dan moeten verhinderen natuurlijk, vindt Moskou. Ja. Gebeuren daar spannende dingen in Den Haag?
Zoals gebruikelijk. Het is een hele spannende stad. We hebben natuurlijk ook Russische spionnen gehad die hebben proberen in te breken bij de OPCW, de Organisatie voor de Preventie van Chemische Wapens.
Vanuit een achterbak.
Ja. Ja, maar goed, ik bedoel, hier zijn natuurlijk regelmatig Russische spionnen opgepakt. En het zou me helemaal niet verbazen als dit soort verhalen ook gewoon waar is. Want je probeert natuurlijk ook zelf te ronselen bij de Russen.
Ja. Ja. Hey, zullen we het hierbij laten?
Ik denk het van wel, ja.
Tot
zie
morgen,
morgen weer.
Tot morgen.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.